Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, tot opening van ons samen zijn, dan verzoek u te zingen uit Psalm 123. Het eerste en het tweede vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, om noodruf te begeren en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot hij ook ons genadig zij. Wat er verder volgt in het tweede vers. We luisteren naar Psalm 123, het eerste en het tweede vers. Gemeente, we vragen uw aandacht voor het voorlezen van een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord. En wel wat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi. En daarvan nader het vierde hoofdstuk. We zeggen nu Filippenzen 4.
Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in den Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat ze eensgezind zijn in den Heere. En ik bid ook u, gij, mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en de andere, mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in den Heere allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is en al wat rechtvaardig is, al wat rein is en al wat liefelijk is, al wat weluit, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in den Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat ik in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was. Als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Gemeente, vragen we dan u vooraf de Heer om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. O Heere, zou u ons hart willen vervullen met een diepe eerbied en een diep ontzag voor u die in de hemel woont. En dat bijzonder toch ook wel in de toenadering tot de troon van uw goddelijke genade, om van u een zegen af te smeken over dit ons samen zijn. Het is in uw goddelijke voorzienigheid en in uw grote trouw, die nog over ons en over onze kinderen is uitgestrekt, dat wij op deze dag van afzondering hier bij elkaar mogen komen, rondom uw woord, om met elkaar biddag te houden. Om met elkaar u te vragen of u over ons zou willen waken, aan ons zou willen denken in de periode die voor ons ligt. Maar doe ons dan beseffen, Heere, tot in het diepste van ons hart, dat bij ons het vermogen niet meer gevonden wordt om in waarheid biddag te houden. De ene kant is het een voorrecht dat we nog bij elkaar mogen komen en dat wij daar ook de gelegenheid toe gezocht hebben om bij elkaar te kunnen komen en te mogen komen, dat wij het werk van onze handen op deze dag terzijde mogen leggen. Maar dat is niet genoeg, al is het een voorrecht dat u het geeft. Maar om waarlijk biddag te houden, dan is daartoe zo nodig de werking en de arbeid van uw lieve geest in ons hart, die ons alleen maar kan leren bidden. O, uw discipelen die hebben tijdens uw omwandeling op de aarde aan u gevraagd, Heere, leer ons toch bidden. Zo ook Johannes zijn discipelen heeft geleerd. Ze moesten het van zichzelf bekennen dat hun gebed zo arm was en dat u ze niet kon horen of verhoren om de woorden die zij tot u richten. En dat wij ook die armoede van onszelf in zouden leven, opdat we u aan zouden kleven zoals een gordel kleeft aan de lendenen van een man. En of u ons dan samen die biddende gestalte zou willen schenken, in het stof gebogen en gebukt als een onwaardige, als een nietige, als een mens die inleeft, dat hij alles heeft weggebracht en alles verbeurd en alles verzondigd, die gestalte die ook eenmaal was in het hart van die hoofdman die het u liet aanzeggen, Heere, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen, maar spreek slechts één woord aan uw knecht, die zal genezen zijn. Het is geen vrucht van onze akker, ook niet zo wij vanmorgen bij elkaar zijn gekomen, klein en groot, jong en oud, want wij zijn de hoogmoed toegevallen, Heere. En wij denken zoveel te kunnen en zoveel te weten. Ja, het is zelfs zo dat onze mond, die kan nog wel nederig praten, maar ons hart, dat kan zo hoog zijn en zo verheven zijn. En daarom smeken we van u of u ons samen zou willen vernederen voor uw heilig aangezicht, en dat we vanuit de diepte tot u de levende God zouden mogen roepen en schreeuwen en u zouden mogen smeken om een zegen voor de periode die, als u dat geeft, weer voor ons ligt. Een zegen over het werk van onze handen, wie we dan ook zijn, wanneer we nou in de maatschappij een plaats hebben gekregen en daar ons werk mogen doen, wanneer wij als moeder in het gezin onze arbeid mogen verrichten, wanneer wij als kind of als jong mens op school onze werken mogen verrichten of een studie mogen volgen in alle geledingen waar we dan ook onszelf bevinden, Heere, dan hebben we de zegen over de arbeid van onze handen zo onmisbaar nodig en dat u die dan niet zou willen onthouden en dat u voor ons zou willen zorgen in het tijdelijke leven. Misschien zijn we vanmorgen wel naar uw huis gekomen met een hart vol zorgen, ook wanneer het gaat over het tijdelijke leven. Misschien ook wel wanneer het gaat over het werk van onze handen. Misschien kunnen wij onze werk wel niet doen vanwege lichaamsgebreken of zwakheden. Of misschien hebben wij wel geen werk om te verrichten. Heere, wat dat betreft, dan kent u ook de zorgen van deze tijd. En wanneer we dan zo naar uw huis gekomen zijn, zou u dan maar willen schenken dat we ook met al die zorgen en al die noden voor u, de levende God, zouden mogen buigen en het ook in die weg alleen maar van u, de levende God, zouden mogen verwachten. Wat zou het dan groot zijn, een onverdiende zegening, wanneer u ons ook in de komende periode goed zou willen zijn en nabij zou willen zijn. En ook in het tijdelijke leven ons zou willen schenken wat of we daarin nodig hebben. Maar Heere, wanneer het daarbij blijft, dan is het aan de ene kant is het ook wel een voorrecht, maar het is ook weer tekort op weg en op reis naar de eeuwigheid. En daarom bidden wij u om uw zegen over ons geestelijke leven. O, dat u dan de arbeid die u nog wilt ten koste laten leggen aan onze onsterfelijke ziel, of u die in de komende periode zou willen gebruiken, dat we ons leven in uw dienst zouden mogen leren besteden. Uw dienst wat toch een liefdedienst is, die nog nooit iemand heeft verdroten. O, dat u dan ook de arbeid die verricht mag worden in deze gemeente door onze geliefde broeder die hier elke zondag toch nog voor mag gaan. En dat ondanks de zwakheden van zijn lichaam, dat u die met uw zegen zou willen bekronen en achtervolgen. En dat het in het midden van de gemeente nog gesteld zou mogen worden tot bekering van kinderen, van jonge mensen, maar ook van ouderen en ouden van dagen. Maar ook al de andere arbeid die er verricht mag worden. Heere, zou u willen gedenken naar de grootheid van uw barmhartigheden en naar de trouw van uw verbond en al die zegeningen. O, doe het ons beseffen tot in het diepste van ons hart. Die hebben wij verbeurd en die hebben wij verzondigd. En daarom, het kan alleen maar wanneer u ons aanziet in hem die zit aan uw rechterhand. En die daar altijd bidt. U bidt voor diegenen die hij gekocht heeft met de dure prijs van zijn hartebloed. Of u die zou willen gedenken en of u die ook daar zou willen brengen waar hij is. Heere, zo ziet ook vanmorgen alles op u en alles dat wacht op u. Wanneer u het aan ons nog vergunt om samen rondom uw woord bij elkaar te zijn, dat dan dat woord van u, de levende God, nog gebruikt zou mogen worden als een middel in uw hand om mensen stil te zetten op de brede weg des verderfs, maar dat uw woord ook nog zou mogen dienen in het leven van uw gemeente, tot lering, tot onderwijzing, tot bemoediging, tot vertroosting, misschien ook wel tot ontdekking en tot ontlediging. En dat we dan zo samen rondom dat uw woord van u vergaderd mogen zijn en dat dat woord aan zijn kracht zou mogen doen in ons aller hart. Wilt u denken aan hen vanmorgen die met een hart vol zorgen, vol verdrietelijkheden naar uw huis gekomen zijn? Zou u willen schenken dat wij het ook van u, de levende God, zouden mogen verwachten? Die God die mildelijk schenkt en die nooit verwijt en die trouw houdt tot in der eeuwen. Eeuwigheid, Heere, wees ons dan zo goed en nabij. Wilt u ook denken aan al de plaatsen waar uw naam ook verkondigd wordt? Ook in deze dag wil u al uw knechten aangorden met kracht vanuit de hoogte. Ook de broederstudenten gedenken wanneer ze ook hun rond mogen gaan in de gemeenten. Wil u ook hun helpen? En wilt u vanmorgen dan ook aan ons denken, Heere, wanneer we geroepen worden om naar de gelegenheid van de tijd hier uw woord te brengen. Zou u de woorden in onze mond willen leggen en de zaken in ons hart willen verklaren en willen openbaren en geven dat we uw woord nog uit mogen dragen naar de zin en naar de mening van uw geest, maar ook naar het hart van Jeruzalem. Dat bidden wij van u in de verzoening van al onze schuld en van al onze zonden, en dat alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn dan verzoek u te zingen uit Psalm 78, het 12e en het 13e vers. Door God voor hen bezorgd en hun noden de wolken zelfs van boven had geboden, de hemeldeur ontsloten, mild en zegenen en het manna doen rondom hun tenten regenen, opdat zijn volk ten blijk van zijn trouw dit hemelkoorn op reis genieten zou. En wat er verder volgt in het 13e vers, Psalm 78, het 12e en het 13e vers. En intussen dan krijgt u gelegenheid om uw biddaggaven voor de Heere en voor zijn dienst af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we mogen vandaag bij elkaar komen en een dag van afzondering, midden in de week, om met elkaar biddag te houden. Om aan de Heer te vragen of hij de komende periode, het komende seizoen, voor ons en voor onze kinderen zou willen zorgen in het tijdelijke leven. Of hij de arbeid van onze handen, waar we dan ook onze plaats hebben in de maatschappij, of de Heer die arbeid met zijn zegen zou willen bekronen, opdat we wat betreft het tijdelijke leven ook van hem zouden mogen ontvangen wat we daarin nodig hebben. Het kan soms in ons leven zo zijn dat wanneer we in de toekomst kijken, er onze gedachten over laten gaan, dat het voor ons soms wel onmogelijk is om de toekomst in te gaan vanwege de zorgen in het persoonlijke leven en het gezin in het maatschappelijke leven. Maar dat we dan toch ook in deze dag het van de Heere zouden mogen leren verwachten. Die God die mildelijk schenkt en die nooit verwijt en die trouw houdt tot in der eeuwigheid. Maar dat we dan vanmorgen niet en vandaag niet bij elkaar zouden hoeven te komen als mensen die het waardig zijn, die het verdienen, dat de Heere aan ons zou denken. Maar dat we bij elkaar zouden mogen komen in die ware biddende gestalt als een onwaardige, als iemand die het niet verdient, die het verbeurd heeft, die het verzondigd heeft, die niet verder kan komen. En dan een arme zondaar, een arme zondares. In de waarneming, in de beleving van het hart. Want dan, wanneer het zo zou mogen zijn, dan is er verwachting. Want dan heeft de Heere daarvan gezegd, op deze zal ik zien, op de arme en op de ellendige. En op degenen die voor mijn woord beven. Maar die gestalte, dat is geen vrucht van onze akker. Dat is alleen maar een vrucht van de arbeid van God de Heilige Geest. En dat we daarom dan in het bijzonder vandaag ook verlegen zouden mogen zijn om die arbeid, om die geest der genade en om die geest der gebeden, dat die in ons en voor ons zou zuchten met die onuitsprekelijke zuchtingen. En dan zo door die geest geleerd en geleid onze noden en onze zorgen. En niet alleen voor de tijd, maar in het bijzonder ook voor de nimmer eindigende eeuwigheid, voor de Heere neer te mogen leggen. Zoals de apostel Paulus ook de Filippenzen daar op een liefelijke manier toe heeft vermaand om dat te doen. En waarbij we u met de hulp des Heren vanmorgen een ogenblik willen bepalen. En u kunt daardoor de tekst horen vinden in Filippenzen 4. En daarvan nader het zesde en het zevende vers, waar we Gods woord al dus lezen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden die bepalen ons bij een liefelijke vermaning tot het gebed. En dan willen we met de hulp des Heren stilstaan bij drie gedachten. In de eerste gedachte willen we stilstaan bij de inhoud daarvan. Dus wat de apostel vermaant aan die gemeente van Filippi om de Heren voor te leggen. In de tweede gedachte willen we erop letten op de wijze waarop de apostel die gemeente vermaant, dus de manier waarop ze hun begeerten, hun noden, hun zorgen voor de Heren neer moesten leggen. En in de derde gedachte willen we letten op de zalige vrucht wanneer de Heren ook die verzuchting, die bidding, die smeking wil horen en wil verhoren. Dus een liefelijke vermaning tot het gebed, drie gedachten. De eerste gedachte, de inhoud daarvan. De apostel die zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerten bekend worden, in alles bekend worden bij God. En de tweede gedachte, de wijze waarop, als hij zegt door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de derde gedachte, de vrucht ervan en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Gemeente, de woorden van onze overdenking zijn uit het laatste gedeelte van de brief die de apostel Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Filippi, waar hij veel herinneringen aan had en waar hij ook mocht weten dat de Heere daar zijn kinderen had, zijn gemeente had. En dat laatste gedeelte van die brief, dat bestaat eigenlijk uit wat vermaningen. Zo zegt hij bijvoorbeeld, ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat ze eensgezind zijn in de Heer. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, zij deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. En zo gaat hij nou ook die gemeente van Filippi vermanen om al hun behoeften, al hun noden en al hun zorgen voor de Heere neer te leggen. Om dus alles wat ze nodig hadden, om dat van de Heere te mogen begeren. En dan begint hij ermee te zeggen, wees in geen ding bezorgd. En wat bedoelt de apostel dan eigenlijk om met het zeggen, wees in geen ding bezorgd? Roept hij dan die gemeente van Filippi op om maar zorgeloos over de wereld te gaan? Zo er ook zoveel mensen zijn in onze samenleving die zomaar zorgeloos over de wereld gaan. En misschien zijn er ook wel in ons midden, bij wie dat zo is, die zorgeloos over de wereld gaan in die zin dat we denken, we zullen wel zien wat of er allemaal van komt. En we leven maar bij de dag en wat er morgen gebeurt enzovoorts, daar maken we ons maar geen zorgen over. Mee dat bedoelt de apostel Paulus natuurlijk niet dat hij een mens oproept om maar zomaar zorgeloos over de wereld te gaan. Want hij wist maar al te goed dat er in het leven van een mens, dat er allerlei zorgen kunnen zijn en dat we ook door de Heere geroepen worden om te zorgen. En dat is bij ons ook zo. Als we hier vanmorgen bij elkaar zijn om met elkaar biddag te houden, de Heere te vragen of hij voor ons zou willen zorgen in de komende periode, dan wil dat natuurlijk niet zeggen dat wij zelf niet moeten zorgen. Want wij moeten doen hetgeen de Heere op onze hand gesteld heeft. En daar zijn er een heleboel zorgen. Er zijn zorgen in het maatschappelijke leven. Dus we moeten zorgen in het gezinsleven. Er zijn zorgen in het kerkelijke leven. En we worden geroepen om te doen hetgeen onze hand vindt, om dat te doen. Misschien zijn er ook wel mensen vanmorgen naar de kerk gekomen die juist een heleboel zorgen hebben. Die misschien wel tobben met hun gezondheid. Die misschien wel geen werk hebben. Misschien wel mensen in ons midden die in maatschappelijk opzicht grote zorgen hebben. Zo kunnen we op een dag als deze, kunnen we naar Gods huis gaan met een hart vol zorgen. En wat bedoelt de apostel Paulus dan eigenlijk wanneer hij zegt, wees in geen ding bezorgd? Wel, dan bedoelt hij eigenlijk te zeggen, er kunnen grote zorgen zijn in het leven van een mens, maar die zorgen die kunnen nooit zo groot zijn alsof er bij de Heere geen mogelijkheid zou zijn om in die zorgen te voorzien. Dus hij wil als het ware maar zeggen, uw zorg kan nooit groter zijn dan dat de Heere zou kunnen helpen en dat de Heere daarin zou kunnen voorzien, want er woont een God in de hemel die maar hoeft te spreken en het is er, en die hoeft maar te gebieden en het staat er. Dus al groeien met eerbied gesproken de zorgen in het tijdelijke leven, groeien u boven het hoofd, maar er woont een God in de hemel die u kan helpen. Die hoeft maar te spreken en het is er. En die hoeft maar te gebieden en het staat er. Dus dat wil hij daar eigenlijk mee zeggen. Niet dat we zomaar zorgeloos over de wereld moeten gaan. Maar er zijn geen zorgen te bedenken op deze wereld waar de Heere niet in zou kunnen voorzien. Wat is dat dan een liefelijke nodiging die de apostel Paulus daar neerlegt in de gemeente van Filippi. En die de apostel Paulus ook vanmorgen neerlegt in ons midden. Er gebeurt niks in uw leven. Er is niets in uw leven, of je nou jong bent of oud. Of je nou rijk bent of arm. Of wat u dan ook voor mens bent. Er is niets in uw leven qua zorg, qua moeite, qua ellende, qua verdriet, waarin de Heere niet in zou kunnen voorzien. Dan is dat toch wel een liefelijke nodiging, ook vandaag, om met onze noden, om met hetgeen ons bezet voor tijd en voor eeuwigheid, tot de Heere te mogen vluchten. Om die noden en die zorgen voor de Heere neer te leggen. En daarom zegt de apostel, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus hij heeft het over de begeerten, onze begeerten. Laat al uw begeerten in alles. Dus waar gaat het dan over? Gemeente van morgen, jong en oud. De apostel die zegt tegen ons, er is niets wat bij de Heere onmogelijk is vanmorgen. Daar, u hoeft u geen zorgen over te maken. Dat uw probleem of uw zorg of uw nood zo groot zou zijn dat de Heere er niet in zou kunnen voorzien. Maar nou gaat het er natuurlijk over, wat is onze nood? En wat is onze zorg? En wat is onze begeerte die we vanmorgen voor de Heere neer willen leggen? En waar we de Heere om willen vragen of hij daarin zou willen voorzien? Want een mens kan natuurlijk allerlei begeerten hebben. Er staat niets voor niets in de heilige wet des Heren. Gij zult niet begeren. Dus een mens kan allerlei begeerten hebben die strijden tegen Gods heilige wet. De apostel Paulus, die heeft daar ook van gezegd: ik had niet geweten de begeerte zonde te zijn, wanneer de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Dus er kunnen allerlei zondige begeerten in het hart van een mens opkomen. En u begrijpt wel dat we daar niet de Heere om mogen vragen of hij die zou willen vervullen. Er is wel iets wat we met die begeerte mogen doen. Wanneer we daar misschien ook onder gebukt gaan, dat we zondige begeerten in ons hart kennen die strijden tegen Gods heilige wet. Dat we met die nood tot de Heere mogen vluchten om te vragen of die Heere die begeerten uit ons hart weg zou willen nemen. Dat mag natuurlijk wel. Daar mogen we de Heere wel om vragen. Maar aan de andere kant zegt de apostel, laat nou al uw begeerten met bidden in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus waar roept hij eigenlijk toe op? Wel om met alle tijdelijke nooddruft die er in ons leven is, om die ook in deze dag, in deze ogenblikken, voor de Heere neer te mogen leggen. En dan is het zo opmerkelijk dat hij zegt in alles. Hoe vaak is het in ons leven niet, gemeente, dat wij de Heere alleen maar nodig hebben wanneer wij niet meer weten hoe of het moet. Wanneer de problemen zo groot worden dat wij geen oplossing meer kennen. Maar nou roept de apostel ons op om in alles bij de Heere te mogen komen. Dus dat betekent alle dingen. Dat betekent zelfs de kleinste dingen. Dat betekent alles wat we nodig hebben, elke dag weer overnieuw, om het werk van onze handen te kunnen en te mogen verrichten. Nee, het is niet zo dat de Heere wil hebben dat we alleen maar met de grote problemen bij hem komen die ons hart bezetten. Maar de Heere die wil hebben dat we in alles bij hem komen. Zoals de kleinste dingen. Want die zijn voor God niet te klein. Want het is bij God zo dat hij zelfs de haren van ons hoofd allemaal heeft geteld. En wat is dan onze begeerte van morgen? Is die nou om nou in alle dingen, ook in de periode die voor ons ligt, ook wanneer het gaat over het tijdelijke leven, om die allemaal van de Heere te mogen verwachten. Om in diepe afhankelijkheid van de Heere onze weg te mogen gaan. Elke morgen in eenvoudigheid onze knieën te mogen buigen. En te mogen vragen of de Heere nou ons weer de lust en de kracht en het vermogen zou willen geven om te doen hetgeen op onze weglegt, dat we de zorg in ons gezin mogen verrichten, dat we het werk in de maatschappij in getrouwheid mogen uitoefenen en dan zo in diepe afhankelijkheid van de Heere onze weg te mogen gaan. Dat is de Heere aangenaam. En daar roept de apostel Paulus ook de gemeente van Filippi toe op. om dat te mogen doen. En als we nou eerlijk zijn, gemeente van morgen, ik tenminste wel, oh wat is het daar dan toch vaak ver vandaan. Die diepe afhankelijkheid in alle dingen van de God van de hemel en de aarde. Als ik dan over het toekomst denk, de periode die voor ligt, wat is er dan een veel verwachten van mezelf, van mijn kracht, van mijn verstand, van mijn vermogen. Overal, dan heb ik eigenlijk al de berekening klaargemaakt hoe of alles zal gaan verlopen. Maar om nou in alle dingen zo afhankelijk te mogen zijn van de God van de hemel en de aarde. Dat is eigenlijk de gestalte die de apostel Paulus de gemeente van Filippi voorhoudt. En om dan in de wetenschap dat de Heere overal in kan voorzien en dat de Heere overal in kan helpen onze weg te mogen gaan in het tijdelijke leven. Maar is er misschien nou ook vanmorgen in ons midden nog een volk, nog mensen, nog jongeren en ouderen opgekomen die een andere begeerte hebben om voor de Heere neer te leggen? En voor wie misschien dat wel een grote onmogelijkheid geworden is. En welke begeerte dan? Wel dat de vraag in uw hart, in jouw hart leeft. Heere, hoe kom ik toch ooit tot u bekeerd? We staan weer aan een nieuw begin, Heere. In het tijdelijke leven is het zo nodig dat u me helpt. Maar er is nog een veel grotere nood in mijn leven. En dat is dat ik onbekeerd ben. En dat ik zo naar de eeuwigheid reis. En Heere, van mijn kant, dan is er geen mogelijkheid dat dat nog ooit goed zal komen tussen u en tussen mij. O, om die begeerte dan voor de Heere neer te mogen leggen. En weet je wat de apostel dan zegt? Hij zegt, wees in geen ding bezorgd. En wat was dat ook alweer? Wat wilde hij daarmee zeggen? Wel, daar wilde hij mee zeggen dat er een God in de hemel woont voor wie niets onmogelijk is. Niet in het tijdelijke leven, maar ook niet in het geestelijke leven. O, dat het bij God maar een wenk is van zijn alvermogen. Dat het bij de Heere een weg is en bij de Heere een middel is waardoor de grootste van de zondaren nog zalig kan worden. O, wat een lieflijke nodiging dan van de apostel om nou alles voor de Heere neer te mogen leggen. En dan zegt u misschien wel, ja maar, wanneer u mij zou kennen, dan zou u misschien wel zeggen, och ja, voor zo'n mens zoals u bent, dan is er vast geen genade te verkrijgen van zo'n verstokte zondaar, zo'n verstokte zondares. Maar, zegt dan de apostel, wees in geen ding bezorgd. Het kan, zelfs voor de grootste en zelfs voor de oudste en de koudste van de zondaren en van de zondares. O, maak het maar bekend voor het heilig aangezicht des Heren. In alles het bekend maken bij God. O, dat we dan samen in deze dag onze knieën zouden mogen buigen met alles wat of je bezet in het tijdelijke leven, maar ook in het geestelijke leven. En dan het maar neer te mogen leggen aan de troon van de goddelijke genade. En dan gaat de apostel, die gaat ook zeggen hoe of ze dat moesten doen. En wat zegt hij daar dan van? Wel, wij zijn geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus hij heeft het over bidden, hij heeft het over smeken en hij heeft het over dankzegging. Om nou zo alles bij de Here te mogen brengen. Door bidden. Wat is bidden eigenlijk? Ja, in de eerste plaats moeten we natuurlijk zeggen, gemeente, dat bidden, dat is een werk wat wij van onszelf nooit meer zullen kunnen. Al kunnen we soms hoge gedachten van onszelf hebben. En al kunnen we soms ook van ons gebed nog wel denken dat de Heer het nog wel hoort of verhoort. Maar wij kunnen niet meer bidden. Zo het behoort. Wij kunnen nog wel een ijdel verhaal van woorden aan elkaar rijgen. Maar dat is ten diepste geen bidden. Hè? Dan moet de Heer ervan zeggen, doe dat getier maar van voor mijn aangezicht weg. Want ze naderen wel tot mij met hun lippen. Maar hun hart dat houdt zich verre van mij. Dus bidden, daar moeten we van zeggen. Dat kunnen wij niet. Dat is het werk van Gods geest in het hart van een mens. En dat we daar dan in de eerste plaats vandaag om verlegen zouden zijn. Heren, we zijn bij elkaar gekomen om te bidden, maar dat kunnen we niet meer. En dat we onszelf daar niet zomaar klakkeloos van af zouden maken en zeggen, we kunnen het niet meer, dus. Nee, maar dat ons dat tot schuld zou worden. Want dat we dat niet meer kunnen, dat is niet Gods schuld, maar dat is onze schuld. Dat wij niet meer kunnen bidden, dat komt omdat we God verlaten hebben. En omdat we onszelf gebracht hebben in die diepe, ellendige put. Maar bidden, we moeten bidden. Dat is ook onze opdracht die de Heer ons gegeven heeft. Al kunnen we het niet meer, toch moeten we het doen. En daar roept de apostel Paulus ook toe op. Maar wat is dan eigenlijk bidden? Wel, bidden dat is natuurlijk spreken tegen dat heilige wezen wat in de hemel woont. Die God die de hemel heeft tot zijn troon en deze lage aarde tot een voetbank van zijn heilige voeten. Dat heilige wezen voor wiens heilig aangezicht de heilige engelen het dag en nacht uitroepen. Heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En wij zulke nietige, zulke zondige mensenkinderen. O, dan zou er toch wel een grote hoogachting in ons hart moeten zijn voor dat heilige wezen. Ja, dan zou er toch wel hoge gedachten van die God in ons hart mogen leven. En hele kleine, nietige gedachten van onszelf. Want wat is het dan toch een ontzaglijke grote afstand tussen die grote God en dat hele nietige mensen kent. En dat te mogen beleven, dat te mogen ervaren in ons hart. Heere, geef ons hoge gedachten van u en lage gedachten van onszelf. Maar bidden, spreken tegen dat heilige wezen dat in de hemel woont. Dat tekent ons niet alleen in onze nietigheid, in onze kleinheid, maar dat tekent ons ook in onze zondigheid. Dat wij eigenlijk helemaal niet kunnen verschijnen voor dat heilig aangezicht. Dat we daartoe een bedekking nodig hebben om tot hem te kunnen spreken. En dat die bedekking nergens anders in gevonden wordt dan alleen maar in zijn enige liefde Zoon. Dat de Heere nooit meer naar ons kan horen. En ons ook nooit meer ons kan verhoren buiten dat enige offer wat Hij gebracht heeft op de heuvel van Golgotha. Zulke zondige mensenkinderen. O, en die besef in het hart te mogen omdragen dat wij het niet waardig zijn. Dat de Heere nog aan ons zou denken. Dat de Heere voor ons zou zorgen. Bidden. Spreken tot een heilige en tot een rechtvaardige God die met de minste zonden geen gemeenschap hebben kan. Dat is de ene kant gemeente. Maar bidden, dat is ook spreken tegen een almachtige God. Spreken tegen die God die maar hoeft te spreken en het is er en te gebieden en het staat er. Spreken tegen die God voor wie alles mogelijk is. Dus in het diepe besef wat de apostel hier ons ook heeft voorgehouden aan het begin, wees in geen ding bezorgd. En daarom bidden, werkelijk bidden. Gemeente, dat kan ook nooit zonder geloof. Zonder geloof in dat, in die God van de hemel en van de aarde. Dat Hij niet alleen een heilige God is, maar dat Hij ook een God is die alles machtig is en die niet alleen helpen kan, maar die ook helpen wil. En dat niet omdat wij dat zouden verdienen, niet of omdat wij dat waardig zouden zijn, maar omdat Hij niet alleen een heilige en een rechtvaardige God is, maar ook een barmhartige God en een in Christus Jezus genadige God en een ontfermer die zichzelf ontfermen wil over nietige, zondige mensenkinderen. Dus u begrijpt wel, gemeente, bidden, dat is geen mensenwerk. Maar bidden, dat kan nooit buiten Hem. Kan nooit zonder Hem, dat kan nooit zonder de bediening van God, de Heilige Geest. En om dan zo onze noden voor tijd en voor eeuwigheid voor de Heere neer te mogen leggen. Wat een werk dan, gemeente. We zijn vanmorgen naar de kerk gekomen om biddag te houden. En als we dan met elkaar overdenken wat eigenlijk bidden is, dan zijn we allemaal naar de kerk gekomen. Als onbekwame mensen. Die dat vermogen ten eenenmale niet hebben. Maar om dan God daarin nodig te mogen hebben. Of Hij het ons zou willen leren. Laat al uw begeerten met bidden en smeken. Dus smeken, dat is eigenlijk een uitdrukking, een woordje waarin ons getekend wordt. Dat gaat eigenlijk nog dieper dan bidden. We kunnen iets van iemand vragen. We kunnen iets van iemand bidden. Maar we kunnen ook nog iets van iemand smeken. En daar wordt toch de nood en de zorg nog des te meer in uitgedrukt. Dat we smeken of we toch iets mogen ontvangen. Zoals een bedelaar die honger heeft en die niks heeft om te eten smeekt. Of die alstublieft een korst brood of een snee brood van u mag ontvangen. Want anders dan komt hij om van de honger. Dan moet hij sterven. En om nou zo te smeken aan de troon van de goddelijke genade. Of de Heere onze begeerten zou willen schenken. Of de Heere voor ons zou willen zorgen in de toekomende periode in het tijdelijke leven. Maar in het bijzonder of de Heere aan ons zou willen denken in genade en in ontferming. dat de nood van ons leven erin getekend ligt. Dat de nood van ons leven erin opgesloten ligt. Dat we er eigenlijk niet meer buiten kunnen, want wanneer we het niet van de Heere zouden ontvangen, dat we dan om moeten komen. Ja, dat we het als het ware uitkermen, Heere, zou u toch alstublieft alleen maar uit genade, alleen maar om de verdiensten van uw enige liefde Zoon, zou u dan toch alstublieft willen helpen en zou u alstublieft in onze nood willen voorzien. En om zo als een bedelaar te kruipen aan de troon van de goddelijke genade. Je begrijpt wel, gemeente, voor een mens net als ik, wordt het allemaal moeilijker. Allemaal moeilijker van mezelf, allemaal onmogelijker van mezelf. Want ik moet allemaal dieper zinken en ik moet allemaal verder naar beneden zakken. Ik moet allemaal geringer en kleiner en nietiger worden in mezelf. En dat ligt niet in mijn aard opgesloten. Want ik wil liever naar boven. Ik wil liever groter worden. Maar de grootste genade, gemeente, op deze dag, dat zou zijn als de Heere ons zou willen vernederen voor zijn heilig aangezicht. En dat we afgebracht zouden mogen worden van al ons kunnen, van al ons weten, van al onze goede bedoelingen, van al ons doen en van al ons laten. En als een arme, en als een ellendige, en als een bedelaar te mogen verkeren aan de troon van de goddelijke genade. Laat uw begeerten in alles met bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Is dat nou niet wat vreemd? Dat de apostel Paulus erbij gaat zeggen met dankzegging. Dus hij zegt eigenlijk, je moet bidden en smeken en danken tegelijk. En is dat nou wel mogelijk dan? Om dat te doen? Wat zou hij daar eigenlijk mee bedoelen, gemeente? Wel, ik geloof dat hij ermee bedoelt te zeggen dat wij mensenkinderen, wie we dan ook zijn, altijd nog zoveel redenen hebben om de Heere te erkennen voor wat hij nog gegeven heeft tot op dit ogenblik toe. Oh, dan denk ik alleen maar aan deze dag. Dat de Heere ons vanmorgen de ogen opendeed, dat we wakker mochten worden en dat we gelegenheid kregen en genegenheid in ons hart om naar Gods huis te gaan. Dat de Heere de mogelijkheid gaf dat we hier op deze dag nog in alle rust en alle vrede bij elkaar mogen komen om de Heere te vragen of Hij voor ons zou willen zorgen. Daar heeft de Heere ons in deze dag nog weer al zoveel goede tierenheden gegeven, waar het ons wel zou mogen passen en betamen, om hem daar in ootmoedigheid des harten, om hem daar voor te mogen erkennen. En als we erop zien, gemeente, wat of we onze waardig hebben gemaakt, en wat we eigenlijk verdienen, dan is alles wat we hebben boven de eeuwige dood, dat is alleen maar de barmhartigheid en de goede tierenheid en de langmoedigheid en de verdraagzaamheid van God. Dus in deze dag ook al zoveel redenen om de Heere te erkennen voor hetgeen wat of die nog gelaten heeft tot op dit ogenblik toe. En dan zo op deze dag met onze noden en onze zorgen, onze begeerten, onze behoeften te mogen buigen en te mogen bukken voor God. En wanneer dat in waarheid mag gebeuren, gemeente, dan zal de mens en zal de ziel ook de zalige vrucht in het hart daarvan mogen ervaren. En dat is onze derde gedachte. Maar dan gaan we eerst nog maar zingen uit Psalm 6. Het achtste en het negende vers. Mijn ziel grijpt moed, wijk bozen. En het negende vers. De Heer wil op mijn kermen en zich over mij ontfermen. Psalm 6, vers 8 en vers 9. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. De vrucht, de vrede Gods. Wat is dat eigenlijk, de vrede Gods? Wel heel eenvoudig, zoals het woord ook zegt. Hè? Dat is vrede met God te mogen hebben. Dat is het grootste wat of er is, gemeente, om vrede met God te mogen hebben. En dan hoor ik al iemand zeggen, ja, dat gebeurt dan zeker als de Heer nou al je begeerten vervult. Hè? Dus je hebt je begeerten voor de Heer neergelegd. Tijdelijke leven. Het geestelijke leven. En nou vervult de Heer al die begeerten. Hij geeft je, om het zomaar eens te zeggen, wat je hart begeert. En dan krijg je natuurlijk vrede met God, hè? Want dan doet God het goed. In jouw oog, ja. Zo denken natuurlijk wel een heleboel mensen. Maar zo is het niet. Wanneer het nou zo werkelijk mag zijn, gemeente, dat je als zo'n arme kruiper, als zo'n bedelaar aan de voeten van de Heere verkeert. Dat je niks verdient. Dat je het niet waard bent dat de Heere op je neerziet. Weet je wat er dan ook in je hart leeft? Dat de Heere het niet verkeerd doet. Wat er dan ook in je leven gebeurt. Ja. Al gaat het dan ook niet zo je naar je vlees graag zou willen. Maar de vrede met God, dat bestaat eruit, gemeente, dat je het eens bent met God. En dat de Heere het goed doet in je leven. Ja. En dan kan het zelfs zo zijn dat het tegen het vlees en het bloed ingaat. Maar dat de Heere, wanneer hij erbij is, en wanneer de Heere betoont van ons af te weten, dat geeft zo'n vrede. Dat geeft zo'n rust in het hart. Dat heeft de dichter van Psalm 37. Die heeft daarvan gezegd: het weinige dat de rechtvaardige heeft, dat is veel meer dan de veelheid en de overvloed van de goddeloze. Omdat de Heere erin meekomt. Dat geldt in het tijdelijke leven, gemeente. Geldt in het tijdelijke leven. Als de Heere erin meekomt, dan is het zo goed. Dan kan het zelfs zijn dat je met een karig deel, dat je verblijd mag zijn in de God van je heil. Ja, dat kan gebeuren. Onbegrijpelijk voor een mens van nature, maar het is mogelijk bij God. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles met bidden en smeken bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Hoort u, die alle verstand te boven gaat? Dat kun je niet berekenen. Dat kun je niet voorrekenen. Dat kun je niet narekenen. Want dat gaat al je verstand, gaat dat te boven. Als je dan mag ervaren dat die grote God, dat die voor je wil zorgen. In het tijdelijke leven je wil geven waarvan hij weet dat goed voor ons is. En als je daar dan aan die kant van God mag vallen, en dat je daar de Heere in mee mag krijgen, dan heb je alles. Te midden van alles wat er op deze wereld gebeurt. De vrede Gods. In het tijdelijke leven vergenoegd te zijn met hetgeen wat of je voor de Heer, van de Heere krijgt. Maar die vrede Gods, die gaat natuurlijk verder, gemeente. Om ook in geestelijke zin, iets van de vrede Gods te mogen ervaren en te proeven en te smaken in je hart. En er zijn er natuurlijk standen in het genadeleven. En er zijn ook standen in het vrede ervaren met God in het leven van de kerk des Heren. Maar als het nou gaat over dat bidden en dat smeken, nee, om je hart uit te storten voor een heilig en een rechtvaardig God als een ellendige en een arme zondaar. Zoals de dichter daarvan gezegd heeft, ik bekende, o Heer, aan u oprecht geen mijn zonden. En ik verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg al mijn boze daden. Als je dat nou mag doen, hè. Als een onwaardige, die niks verdient, die alles verbeurt en die alles verzondigd heeft. Weet je wat dat geeft in je hart? Dat mag doen. Dat geeft vrede in je hart. Dat geeft een vreugde in je hart. Die alle verstand te boven gaat. Had je nooit kunnen denken. Had je nooit kunnen bevroeden. Altijd gedacht dat de vreugde lag in de dingen van deze wereld. Maar daar ligt de vreugde niet in, de hartelijke vreugde. Die ligt in het buigen en het bukken voor een heilige en rechtvaardig God. O, wat is dat toch een zoet en een zalig plaatsje bij de aanvang. Maar ook bij de verdere voortgang, waar ik niet verder kan komen dan een arme en een ellendige zondaar. Die niks geen rechten kan laten gelden. Die niks heeft aan zijn kant. Wat of die kan laten zien aan de Heere. Waarom de Heere aan ons zou denken. Het tegendeel, dat is waar. Elke keer weer overnieuw. Heere, hier kom ik weer met mijn vuile handen en mijn bezoedelde klederen. O, het zou geen wonder zijn, Heere, wanneer u me weg zou sturen. Maar dan we dan mogen ervaren dat we welkom zijn. Als een zondaar, als een zondares, in dat hartelijke buigen, in dat hartelijke bukken, voor een heilige en rechtvaardige God die in de hemel woont. Daar ligt zoetheid in, daar ligt vrede en vreugde in het hart. Een vreugde die alle verstand te boven gaat. Maar wat een vreugde. En wat een vrede mag er ook zijn in het hart, gemeente. Wanneer we als een zondaar, als een zondares, die alles heeft gedaan om te proberen om het goed te krijgen tussen God en zijn ziel. En die alleen maar verder van de Heere is afgekomen. En de kloof alleen maar groter is geworden, nooit meer te overbruggen. En God, die wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg gezien. Hoe zal het dan ooit kunnen? O, zo onmogelijk. Zo onmogelijk voor de mens. Maar God niet los te kunnen laten. God wel vrij te kunnen laten. Maar de Heer niet los te kunnen laten. En zo voor die God te buigen. Met smekingen. En met geween. O God, wees mij de zondaar, genadig. Heere, zou nou zo'n mens, o dan verdien je niks, dan ben je het niet waard. Zou nou zo'n mens nog zalig kunnen worden. En wanneer de Heere dan de weg der zaligheid gaat openbaren, gaat aanwijzen vanuit zijn woord, dat het kan. Wat een vreugde, wat een vrede. Maar ook in het bijzonder wanneer die zaligmaker zichzelf gaat openbaren en verklaren aan de ziel in zijn schoonheid en zijn dierbaarheid en zijn beminnelijkheid. In zijn gepastheid, maar ook in zijn bereidwilligheid om ook mij te zaligen. Wat een vreugde, wat een vrede voor zo'n smekeling, voor zo'n boeteling. O, de Heere die maakt het altijd zo waar, op deze zal ik zien. Op de arme en op de ellendige en op degene die voor mijn woord beven. Armen die zal hij met goederen vervullen. De vrede die alle verstand te boven gaat. O, wat is al een wonderlijk werk. Het werk van Gods geest in het hart van een mens, maar het is ook een werk wat strekt tot de eer van Gods naam. en tot de zaligheid van zielen. Wat een stof geeft de Heere dan zelf, door de ontdekkende werkingen van zijn geest om te bidden, om te smeken. Maar ook wat een stof geeft de Heere zelf door de arbeid van zijn geest om hem te erkennen. Voor hetgeen wat of hij deed. En dan zegt de apostel er nog bij. En die vrede met God die alle verstand te boven gaat. En die zal uw harten en uw zinnen bewaren. In Christus Jezus. Die zal uw harten en uw zinnen bewaren. In Christus is uw hart. Dat is dat boze, arglistige hart. Dat is die vuile bron van wanbedrijf. Dat is die poel waaruit dat modderige slijk naar boven komt. En die zinnen van de mens die gans verdorven zijn. Door de zonde en door de ongerechtigheid. En waar die ziel mee te strijden heeft. Hoe ze heeft te strijden met die driehoofdige vijand. Met de overste van deze wereld, de wereld. Maar dat eigen verdorvene vlees. Dat boze, arglistige hart. Die bron van wanbedrijf. Dat is het ergste van al. En nou zegt de apostel, die vrede met God, die alle verstand te boven gaat. Die vrede met God die alleen maar kan, alleen maar mogelijk is door de vredevorst. Alleen maar mogelijk is door die ene naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven. Die naam van Jezus Christus de Nazarener. Alleen door hem. Is het mogelijk dat er iets van de vrede Gods als vrucht van zijn arbeid in het hart ervaren mag worden. En die zal nou uw harten en uw zinnen bewaren. Betekent dat nou? Al die strijd tegen de zonde. Strijd tegen de zonde. Wat is nou het wapen tegen de strijd? Och, dat ligt niet in de mens. Dat ligt ook niet in een bekeerd mens. Dat ligt niet in de genade die de Heere heeft willen verheerlijken in het hart van een mens. Maar dat ligt alleen maar in de dadelijke gemeenschapsoefening. Door het geloof met die schoonste onder de mensen kinderen. En wanneer de vrede Gods in het hart geproefd en gesmaakt mag worden. Daarin ligt de kracht. Daaruit mag die ziel dan gaan strijden. Van daaruit mag die ziel gaan strijden tegen die vijand van dat boze, arglistige hart. Nee, niet de genade op zich, maar de genade in beoefening. Wanneer de vrede met God geproefd en gesmaakt mag worden. Dat verleent de kracht. Niet vanuit de mens, maar vanuit hem. Om de loopbaan te mogen lopen die de Heere ons voorgesteld heeft. Maar ook de strijd aan te binden tegen die driehoofdige vijand. En zo zal op deze biddag, gemeente. Willen we waarlijk biddag houden voor de tijd. Willen we waarlijk biddag houden voor ons eeuwig zielenheil. Dan zal het moeten komen uit God. Dan zal het zijn door God. En dan zal het ook zijn tot God. Maar het is niet onmogelijk. Het is niet onmogelijk. Want daarmee is de apostel begonnen. Wees in geen ding bezorgd. O, wanneer het vandaag bij ons vandaan zou moeten komen. Dan was het onmogelijk. Dan was het te laat. Dan was het verbeurd. Dan was het verzondigd. Maar dan wordt er een God in de hemel die maar hoeft te spreken en het is er. O, dat de verzuchting dan zou zijn. Heere, leer het ons dan toch. Tot roem van uw genade. en tot zaligheid van onze onsterfelijke ziel. Amen. Heren, aan het einde van deze dienst, dan past het en betaamt het ons nog weer om uw naam te erkennen voor hetgeen wat of u gaf, wil u zelf de naprediker zijn van het woord wat van onze kant met veel gebrek en veel tekort is gebracht. Maar zou u het zelf maar willen achtervolgen met uw goddelijke zegen. Wilt u ook gedenken in het verdere van de dag, ook wanneer vanmiddag onze broeder hiervoor gaat en ook vanavond onze broeder hier in het midden hoopt voor te gaan. Zou u ze beiden ook in het dienstwerk willen sterken en willen ondersteunen en wil u ons samen maar verbinden aan de troon van uw goddelijke genade. Dat bidden we van u om Jezus wel alleen. Amen. Tot slot verzoek u te zingen het eerste vers van Psalm 147. Laat de Heere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Ontvang dan nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.